Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Xander Koolman. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, goeiedag. Fijn dat u luistert naar deze podcast. Vandaag is dus Xander Koolman onze gast. Hij is gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde aan de Erasmus Universiteit. Na een uitstapje aan de TU in Delft en een research fellowship in Boston bij het National Bureau for Economic Research belandde hij bij de VU in Amsterdam, waar hij naast onderzoeker ook voorzitter is van de sectie gezondheidseconomie bij de afdeling ethiek, bestuur en samenleving van de School of Business and Economics. Daarnaast werkt hij samen met 4 collega's aan een onderzoekslijn naar de werking van geneesmiddelenmarkten in Nederland. Hij wordt veelvuldig geraadpleegd door de media om commentaar te leveren op allerlei vraagstukken die met kosten in de zorg te maken hebben. En ik ben er ook erg blij dat hij vandaag hier wil zijn in het Pivot Park hier in Os. Welkom, Xander.
Dank je.
Ja, je bent onderzoeker in de gezondheidseconomie. Waar hou je je eigenlijk vooral mee bezig?
Nou, gezondseconomie gaat over heel veel zaken. En mensen denken dan misschien ook al heel snel aan HTA, Health Technology Assessment.
Maar dat is het nadrukkelijk niet, hè?
Maar dat is het niet, nee. Dus soms rekenen we wel HTA mee, hoor, met gezondheidseconomie. Maar gezondseconomie, zoals wij het bestuderen, dat gaat over de doelmatigheid van het werken van de zorgmarkten. En dat gaat natuurlijk over GGZ en ziekenhuizen en al dat soort zaken. Maar dat gaat ook over de geneesmiddelenmarkten. En bij de VU hebben een onderzoeksinstituut, dat heet het Talma Instituut, dat heb ik ooit mogen opzetten. Dat eigenlijk al die markten bestudeert. Vanuit het perspectief van, nou, laten we zeggen, de burger. Eigenlijk is het vaak het perspectief, zeggen we ook wel, van de financier van de zorg. Vanuitgaande dat die dan het burgerbelang dient. Nou, dat is wat wij onderzoeken. En we zijn sinds nu 2 jaar steeds meer energie en gas aangeven op de geneesmiddelenmarkten. En ik spreek niet voor niks over meervoud, omdat we die zijn zo verschillend, die verschillende deelmarkten.
Zijn er een specifieke reden voor dat je met name daar ook op gaat richten?
Nou, als je zegt met name, dan denk ik dat dat niet helemaal eerlijk is. Omdat wij hebben ook heel veel aandacht voor de GGZ nu. Ja. En ziekenhuiszorg, dat is altijd een aandachtsgebied. Ten ouderenzorg net zo goed. Hè. Wij kijken eigenlijk naar vraagstukken waarvan we denken dat er maatschappelijk gezien de meeste behoefte is aan kennisontwikkeling. Hè, om daar tot beter beleid te komen. Dus waar kennis echt tekort schiet. Nou, GGZ is daar een heel goed voorbeeld van. Maar geneesmiddelenmarkten denk ik ook.
Ja, wat zijn met name de gaps die er dan zijn in de samenleving? Waar heeft men weinig verstand van waarvan je denkt, daar moeten we meer onderzoek naar doen?
Nou, ik zie heel veel, laten we zeggen, frustratie bij beleidsmakers. Soms ook bij politici, bij mensen in de media en in de wereld van pharma zelf. Als ze praten over het tot stand komen van beleid, de afstemming, de wijze waarop elkaar bejegend wordt, de beeldvorming ook. En ik denk, dat lijkt ook niet. Dat geeft is geen goede weergave, denk ik, van wat daarachter eigenlijk, achter die muren, achter die deuren, zeg maar, zich echt afspeelt. Dus voor een deel denk ik dat een beetje transparantie, een beetje licht op wat doet nou iedereen en waarom, al heel erg kan helpen om die werelden bij elkaar te brengen, maar ook om tot beter beleid te komen. En er zijn een aantal voorbeelden, denk ik, waar mensen snel op aanslaan in de beleidswereld. Dus nu zie je bijvoorbeeld de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen dementie. En dan zie je dat daar aan de beleidskant heel erg van wordt afgevraagd van, is dat nou wat we wilden? Hè? En hoe zijn wij hier gekomen? En dan denk ik, maar daar heb je wel op gestuurd. Ja. En het is wel belangrijk om te zien welke prikkels als overheid je uitgeeft en je uitzendt, waarmee je dit soort reacties krijgt vanuit de farmen.
En je beoogt dat vooral wetenschappelijk te onderzoeken.
Ja, ja, tuurlijk. Ja. Dus en dat in die zin, kijk, dat is gericht op wetenschappelijke tijdschriften om de wetenschappelijke body of knowledge uit te breiden. Maar je mag daar ook bij zien dat wij eigenlijk niet. We zijn niet bezig, we zijn ook niet gefinancierd door een belang. Hè. We krijgen niet vanuit een bepaalde hoek betaald. Het is op dit moment nog vooral geld van de universiteit zelf, wat we erin stoppen in het onderzoek. En het doel is echt om met die kennis partijen in staat te stellen op een constructievere manier tot maatschappelijk optimale onderhandelingsresultaten te komen. Gaandeweg dit gesprek denk ik dat we een heleboel voorbeelden langs gaan waaruit de luisteraar kan opmaken hoe wij dat dan doen.
Ja, want er zit natuurlijk heel vaak een morele kant aan deze discussies. Zeker als het gaat om de zorg en geld verdienen, dan hebben we allemaal een wat ongemakkelijk gevoel daarbij. En dat lijkt me ook heel lastig om dan de morele kant en de wetenschappelijke kant van elkaar te scheiden.
Nou, dat zie ik wel, dat mensen daar moeite mee hebben. Laat ik dat herkennen.
Maar jij hebt daar minder moeite mee.
Maar ik denk wat dat betreft zijn wij economen misschien hier wel in het voordeel. Omdat wat er hier gebeurt is gewoon economie. En wij bekijken dat en bestuderen dat zonder dat we daar heel zware morele oordelen over vellen of voor nodig hebben. We hebben gewoon een theoretisch kader en we kijken gewoon hoe wordt er gehandeld. Is dat in overeenkomst met het kader? Ja, oké, dan zijn blijkbaar de instituties zo ingericht dat dit het logische gedrag is. En ik heb helemaal niet het gevoel dat daar grote woorden en morele oordelen bij nodig zijn. Ik zie wel, dat is misschien wel een mooi voorbeeld met de HTA-wereld. Hè. Dus dat vanuit de HTA-wereld soms deze morele oordelen wel heel hard worden uitgesproken.
In de zin van een geneesmiddel is te duur voor de samenleving. Dat soort uitspraken bedoel je?
Nou, ik denk eigenlijk meer aan dat er soms met enige afkeur wordt gekeken naar hoe farmaceuten bijvoorbeeld hun prijsbeleid opstellen. Waar een econoom veel meer zal zeggen van je hebt aandeelhouders, eigenaren van zo'n bedrijf en die geven aan wat zij willen. Dat probeert de rest van het bedrijf te verwezenlijken. En vervolgens komen ze tot deze keuze. Dat is denk ik een vrij logische keuze vaak. In heel veel gevallen volgt het toch vrij direct uit de prikkels die zo'n bedrijf ervaart. En misschien als ik even naar GlaxoSmithKline toe mag, als voorbeeld. Kijk, GlaxoSmithKline heeft een aantal, en dan praat ik al over meer dan 10 jaar geleden, een aantal problemen gehad in Azië. En dat heeft ook wel wereldwijd geleid tot een oproep tot, laten we zeggen, meer moreel correct beleid, om het zo te noemen. En wat mij betreft heeft het bestuur, wat er daarna aangesteld werd, daar ook werk van gemaakt. He, er zijn ook stappen gemaakt.
Andrew Bitty. Ja.
Ja. En dan vervolgens dan sta ik daar als econoom en dan denk ik, is dat nou. Dus hij maakt hier keuzes die misschien vanuit de samenleving bezien, zeg maar, gewenst zijn. Maar is het nou zo dat die aandeelhouders hier blij van worden? En dan blijft dat aandeelhouderswaarde van Glaxo blijft een beetje achter. En dan is het in één keer een heel gemakkelijk aandeel voor activistische aandeelhouders om in één keer grootschalig in te kopen. Het bestuur af te zetten, daar een nieuw bestuur neer te zetten wat gewoon zich gaat opstellen zoals andere besturen van grote pharma, dus voor concurrenten dat ook doen, dan gaat die aandeel van dat waarde, de aandeelhouderswaarde gaat weer omhoog. Dan verkoop je je aandelen weer en heb je enorme winst gemaakt. Ja. En zo werkt die markt. Dus het idee dat je langdurig moreel mooi beleid kan maken en accepteert dat de aandeelhouderswaarde daaronder leidt en dat de aandeelhouders achterover gaan leunen en dat accepteren, dat is niet de verwachting vanuit mijn vak.
Nee, want GSK is daar behoorlijk op teruggekomen. Hè? Want ze hebben inderdaad door iedereen geprezen maatregelen genomen. Veel minder sales reps. Verhalen op congressen niet meer doen door artsen, maar door hun eigen personeel. Noem maar op. Maar dat is allemaal, voor zover ik weet, behoorlijk teruggedraaid. Op basis van de argumenten die je net noemde, denk ik.
Ja. En dan kun je tegenaan kijken en dan kun je zeggen, foei toch. Hè? En je kan zeggen, dit is hoe markten werken. Misschien moeten we ook niet iets anders verwachten. En dan is het eerder de vraag, kunnen we condities creëren voor pharma, waardoor zij doen wat de samenleving van hen verlangt, in plaats van alleen maar een beroep op ze doen, een moreel appel, wat ik denk dat eigenlijk op de langere termijn kansloos is.
Maar laten we even systematisch die levenscyclus van een geneesmiddel eens bekijken. En de verschillende markten waarin die dan opereren. Ja, het begint natuurlijk met een markt. Eigenlijk is er dan geen markt, denk ik, voordat een middel beschikbaar is. Er zijn alleen investeerders, aandeelhouders, die geld stoppen om de vrij kostbare onderzoek en ontwikkeling te bekostigen. Zijn die prikkels voor investeren goed?
Nou, dat is een fantastische vraag. Eigenlijk is dat, nee, maar weet je, die vraag stellen we elkaar niet vaak. Die prikkels die zijn er. Dat wil zeggen, je kan afhankelijk van hoeveel kwaliteitsgecorrigeerde levensjaren je toevoegt, kwalies, bij hoeveel mensen en in welke leeftijdsgroepen, of dat die mensen productief zijn of niet. En zo kan het, en in welk land ook ze leven, kan het zijn dat je meer gaat verdienen aan zo'n innovatie. Maar de vraag, hebben wij daarmee als samenleving en als samenlevingen, want het is natuurlijk een wereldwijde prikkel als het ware, hebben wij daarmee de prikkels goed liggen om een ontwikkeling van de middelen die wij het meest wensen ook te stimuleren. En dat, ik denk dat dat voor dementie misschien wel toch logisch is dat daar een vraag gesteld wordt.
Als er ergens een groot maatschappelijk medisch probleem ligt, is het daar wel natuurlijk. Dus op zich heel logisch om daarin te investeren.
Ja, maar dan is het een beetje de vraag, als je gaat investeren in een groep geneesmiddelen die zeg maar het proces vertragen nadat het al wezenlijk is ingezet, dan krijg je, als het proces al ver genoeg zeg maar heen is, ben je dan, als je succesvol bent, niet ellende aan het verlengen in plaats van dat je kwalies aan het toevoegen bent. En dat heeft ook te maken met hoe meten we kwalies en wat waarderen we. Dus op het moment dat iemand, ik ga even een voorbeeld, een getalsmatig voorbeeld, en dan snapt de luisteraar ook waar ik naartoe wil. Dus stel je voor dat iemand in een verpleeghuis woont. Dat verpleeghuis kost, nou, een beetje afhankelijk van de indicatie, gemiddeld genomen, zo, laten we zeggen zo'n 100.000 euro per jaar. Dus dat is al meer dan de grenswaarde die we vaak hanteren van 80.000 euro per kwali voor de maximale prijs. En stel je voor, er komt een innovatie, en die innovatie die kost voor die patiënt precies 0 euro. Maar daardoor leeft die patiënt wel een jaar langer in dat verpleeghuis. Nou, dat betekent dat het dus 100.000 euro extra kost. De kwaliteit van leven zal niet helemaal 1 zijn. Hè? Dat, misschien is het, als ik heel optimistisch ben, 0,5. Maar zelfs dat is maar de vraag. Laat het 0,5 zijn. Dan heeft die persoon 0,5 kwali verdiend tegen een meerkosten van 100.000 euro. En die 100.000 euro, dat is dus 200.000 euro per kwali, dat is natuurlijk ruim boven wat wij normaal bereid zijn te betalen. En dit ging om een innovatie die gratis was. Dus ik denk dat het goed is om zeg maar duidelijk te zijn over welke prikkels, wat zenden we uit, wat voor signaal geven we af, met wat voor geneesmiddelen willen we hebben. En als we geneesmiddelen, we willen natuurlijk net als met COVID willen we ook voor gered worden van de pandemie, zal ik maar zeggen, of van dementie. Dat zou heel mooi zijn, maar dat is dan wel, dat moet eerder gebeuren.
Maar goed, er zijn natuurlijk allerlei biologische redenen, zou ik bijna zeggen, waarom dat waarschijnlijk veel lastiger is dan wat er nu gebeurt. Maar worden die investeringsmogelijkheden niet veel eer bepaald door de winstmogelijkheden en niet zozeer door de medical need?
Ja. Dus,
maar is dat toch niet echt wenselijk? We zouden het liefst willen investeren als samenleving in ziektes waar nog geen geneesmiddel voor is, of waar geen andere effectieve methodes voor zijn.
Ja, dus als samenleving. Dus kijk, er wordt heel vaak gezegd, ja, de samenleving investeert toch al heel veel in de fundamentele kennis die nodig is. En dan later gaan, als het dan wat praktischer wordt, dan gaan pharma pas aan de slag. Maar die eerste fase, daar heeft de overheid nog veel meer een rechtstreekse invloed op welke interventies, technieken, dus welk fundamenteel onderzoek gaan we stimuleren en welk niet. Maar de fase die er achteraan komt, ja, daarvoor is de overheid, eigenlijk gaat de overheid er achterover leunen. Zet een prikkel in de markt en kijkt dan, nou ja, wat gebeurt er? En eigenlijk wordt die prikkel leidt tot het juiste gedrag, dat wordt zelden onderzocht. Dus zelf denk ik altijd, stel je voor, we zijn een beetje aan het experimenteren met artificial intelligence. En dan zeg je, er is een nieuw geneesmiddel uitgevonden, een nieuw medicijn. En deze molecuul is gepatenteerd. En nou wil ik een molecuul hebben die eigenlijk hetzelfde kan. Hetzelfde profiel heeft, maar die niet is gepatenteerd. En dan blijkt zo'n artificial intelligence model eigenlijk best wel aardig te kunnen helpen om zoiets te kunnen ontwikkelen. En dan heb je binnen no time misschien heb je zo'n vergelijkbaar nieuw me-too molecuul. Moet je nog wel testen, daar komen nog wel kosten bij kijken. Maar laten we toch zeggen dat, omdat die het echte risico is al genomen, de echte innovatie is al gedaan, dat MeToo geneesmiddel is veel goedkoper om te ontwikkelen en te produceren. De risico's zijn veel kleiner voor de investeerders. Hoe moet die beloning daarvan eruit? Willen we dat wel of niet? Ja, ik denk dat we dat op enig moment wel willen, dat er dat soort geneesmiddelen ontstaan. Maar de beloning daarvan, hoe moet die in verhouding staan tot de echt grote risico's? Die veel fundamenteler zijn als het gaat om geneesmiddelen die voor ziektes waar we nog helemaal niks mee kunnen.
Ja, maar goed, dan ik heb ook wel het gevoel, zoals eerder in deze podcast ook aan de orde geweest, dat men het idee heeft dat die MeToo's allemaal stukken goedkoper en zoveel minder risicovol zijn. Maar het zijn natuurlijk wel volledig nieuwe ontwikkelingen, het zijn nieuwe moleculen. Zeker de hele klinische ontwikkeling, die is in wezen niet anders als bij de first-in-class compound die ontwikkeld is. Vaak is het natuurlijk zo dat, eigenlijk vrijwel altijd, dat de opvolgers veel betere moleculen zijn, omdat ze beter farmacokinetisch profiel hebben, betere toedieningsvormen. Er zijn allerlei productverbeteringen in die MeToo's die soms wel eens wat ondergewaardeerd worden, heb ik het gevoel.
Ja.
En alsof nieuwe mechanismen helemaal juf van het is, terwijl dat misschien juist wel veel risicovoller is, zeker voor veiligheidsoverwegingen, want je weet totaal niet wat je gaat doen. Terwijl je bij MeToo's nog kunt zeggen van, we weten ongeveer wat het mechanisme is en wat de lange termijn veiligheidsrisico's in zijn algemeenheid bij dit soort middelen zijn.
Ja, nou, daar wil ik niks aan afdoen. Waar het mij eerder om gaat is, als de risico's groter of kleiner zijn, dan gaan investeerders zich anders gedragen.
Ja.
En het is dus echt van belang dat als je als overheid een prikkel in de markt zet, van ik ben bereid dit te gaan betalen als je zoveel kwalies weet te genereren. Als je als overheid zo'n prikkel in de markt zet, dat je goed nadenkt over wat voor gedrag krijg ik dan daarmee. En is dat dan het gedrag wat ik ook wens? Dus ik denk zelf dat als zo'n nieuw MeToo geneesmiddel om wat voor reden ook een nieuwe groep van patiënten beter kan behandelen. Of überhaupt een mooier, dat is natuurlijk gewenst. Maar een MeToo geneesmiddel dat echt ongeveer dezelfde effectiviteit en bijwerkingen kent voor ongeveer dezelfde groep patiënten, dan denk ik, nou, de meerwaarde daarvan is beperkt. En sterker nog, ik denk dat het misschien wel ook heel nadelig is. En daarmee wil ik zeggen, kijk, de eerste, de first in class, die heeft een patent gekregen en die kan die monopoliepositie uitvechten. En dat is mooi in de zin van, daar kan winst gegenereerd worden. En die winst is eigenlijk een soort van signaal naar de markt. Van kijk, als je investeert in nieuwe ontwikkelingen, dan kan je beloond worden. Dat ziet er ongeveer zo uit. Als die beloning heel groot is, dan trek je natuurlijk ook makkelijker kapitaal uit de markt voor nieuwe innovaties. En dat is een signaal wat we nodig hebben voor private investeerders. Maar op het moment dat daar in no time, stel je voor, een MeToo geneesmiddel staat te concurreren, ja, dan is de revenue voor die eerste in class, die neemt heel snel af. En dat zien we niet altijd in de lijstprijzen volledig terug. Dus die lijstprijzen zijn dan, die gaan ook wel iets naar beneden. Maar achter de voordeur moet er soms behoorlijk moeten aan kortingen worden geboden om bijvoorbeeld op ziekenhuisniveau zo'n medische staf mee te krijgen om over te gaan van het oorspronkelijke geneesmiddel naar het nieuwe. Nou ja, lang verhaal kort. Dus stel je voor dat je van de 100% oorspronkelijke prijs nog 40% overhoudt. En dat je dat nu moet verdelen met z'n tweeën. Dat betekent dat die oorspronkelijke fabrikant die verdient, die moet eerst ziet zijn prijs zakken naar 40% van de oorspronkelijke prijs en het volume halveren, dus dat is nog maar 20%. Nou, even als we gemakshalve aannemen dat er geen productiekosten tegenover zouden staan en dat daar aan die kant niks gebeurt, dan zou je dus zeggen dat het gaat om een reductie van de marge en daarmee de prikkel om te innoveren voor toekomstige innovatie met 80%. En natuurlijk heeft die MeToo-geneesmiddel heeft dan ook iets gekregen aan innovatie. Maar als dat helemaal niks toevoegt voor de patiëntengroep, dan denk ik, ja, wat is hier nou precies het belang? Nou, mijn collega's zullen dan gelijk zeggen, ja, maar de lijstprijs is toch naar beneden gegaan. En als dat een klein beetje naar beneden gegaan is, dan komt dat bij de burger terecht. Ja, dat is zo. Maar er is een heleboel wat zeg maar tussen die lijstprijs zit en de uiteindelijke prijs die echt betaald wordt. En dat geld, ja, dat gaat vaak naar hobby's voor het ziekenhuis. Ja,
waar veel discussies over zijn bij investeerders. En we hebben eigenlijk nog steeds over de situatie investeren in de middel voordat het op de markt is. Maar dan zien we dat op het moment dat het eenmaal op de markt is, dat de rendementen enorm zijn. Dus veel hoger dan veel andere bedrijfstakken. We hebben het vaak over 15-20% van de sales die uiteindelijk onder de streep helemaal overblijft. Wat veel hoger is dan bij andere takken, zoals ik zei. Wat vind je daarvan? Is dat eigenlijk dat niet veel te hoog? Zeker als je samenleving daar met z'n allen in het kader van solidariteit voor wil betalen, dan wil je toch niet betalen voor de winsten van de farmaceut?
Nou, oké, eigenlijk moeten we hier een paar dingen afpellen als we deze, denk ik, goed bekijken. Het begint met dat er forse investeringen gemaakt moeten worden om zo'n geneesmiddel veilig naar de markt te brengen en de dossiers te vullen die de overheid ook verlangt. Daar zitten ook forse risico's bij en de productiekosten zijn laag. Dus dat betekent dat nadat je die eerste aanloopkosten hebt gemaakt en het middel is inmiddels toegekend dat, dat die prijzen niet in verhouding staan tot de productiekosten. Dan kun je natuurlijk zeggen van, we pakken het voorbeeld van COVID, want ik vind dat een heel fijn voorbeeld om mee te redeneren. Dus dan komt Pfizer met een mooi geneesmiddel, een vaccin. En met dat vaccin dat bieden ze aan tegen in eerste instantie een redelijk scherpe prijs. Moeten we ook direct nog even aandacht voor hebben. En dan maken ze heel veel winst. En dan aan het eind zegt de samenleving, is die winst niet te veel. Maar als ik nou even een investeerdersperspectief pak, dan denk ik, ja, er waren op een gegeven moment, weet ik nog, bij de WHO 324 initiatieven aangemeld. Hè? Dus mensen die, de partijen die aan het investeren waren in een vaccin. En daarachter zitten investeerders. En die investeerders die hebben dat mogelijk gemaakt. Maar weten op voorhand niet of het gaat lukken om er een tijdig een vaccin op de markt te brengen. En welke van die 324 het gaat winnen. Maar het is wel vaak een winner-takes-all type markt. Hè? Misschien dat er één of twee concurrenten zijn. Maar als jij echt wezenlijk het beste profiel hebt met effectiviteit en bijwerkingen, nou, dan heb je misschien wel bijna die hele markt. Dus dat betekent dat als we dan een stap terugnemen en we zien dat één winner-takes-all inderdaad miljarden en miljarden aan winst maakt, dan is het eigenlijk niet de vraag vanuit de investeerders of dat die ene te goed betaald krijgt. Nee, die investeerder vraagt zich af, als ik nou de investeringen in al die initiatieven bij elkaar optel, al die 324, ook rekening houden met het feit dat het ook best goed niet had kunnen lukken. He, er zijn allerlei redenen waarom dit had kunnen mislukken met dit vaccin. Dat je dan zegt, nou, was het nou achteraf gezien een rendabele investering om in, laten we zeggen, een portfolio van initiatieven te investeren. Nou, achteraf gezien denken we dan, als we dan al die investeringen, al die revenue bij elkaar bekijken, dan was het een rendabele investering. Maar we hebben ook geconcludeerd, en er zijn ook wetenschappelijke studies over verschenen, dat er eigenlijk te weinig is geïnvesteerd. Dus we hebben een situatie waarin de hele wereld bijna lam gelegd wordt door een virus. Economieën, grote risico's met de volksgezondheid. Eerste schatting in Nederland dat er tussen de 1 en de 1,5% mensen komen te overlijden die geïnfecteerd raken. Nou, we keken naar 180.000, 250.000 doden in Nederland. Dat is allemaal niet niks. En dan zien we dat pharma eigenlijk wel heel veel initiatief neemt, maar toch eigenlijk niet genoeg initiatief neemt. En eigenlijk niet dat er niet voldoende wordt geïnvesteerd vanuit een maatschappelijk perspectief. En wat bedoel ik daarmee? Dat als je kijkt wat er op het spel staat en hoe belangrijk het was, dat die investeringen toch niet in verhouding stonden met de verwachte baten. En dan weten we niet precies waarom dat is, maar er zijn wel een paar redeneringen die heel voor de hand liggend zijn. En één daarvan is dat, en dat zag je bij bijvoorbeeld Janssen ook, hè, en AstraZeneca, dat ze zeiden van, ja, dit is zo'n groot maatschappelijk probleem, hier willen wij niet te veel winst of überhaupt winst op maken. We gaan dit om niet, tegen kostprijs gaan we dit aanleveren aan de markt. En dan denken misschien heel veel mensen, krijgen daar misschien een warm gevoel. Hè? En dan gaan ze met, denken ze, oh, die pharma doet toch wel hun best om een goed wit voetje te halen. Maar economen denken dan, oh, wacht even, maar wie wil er dan nog in investeren? Als die investeerders begrijpen dat als er succes is, dat het dan tegen kostprijs wordt geleverd, ja, dan gaan die investeerders, die kijken dan snel de andere kant op en hopen dat iemand anders gaat investeren. En krijgen we dan wel voldoende investeringen? Nou ja, de conclusie nu is dat dat niet zo was. We hebben te weinig investeringen gehad. En ook als je kijkt naar de prijs die...
Maar ik snap niet helemaal, waarom zeg je dat er te weinig investeringen waren? Uiteindelijk heeft die investering toch geleid tot 2 à 3 zeer effectieve vaccins.
Ja, kijk. We zijn natuurlijk, laat ik het gewoon plat uitdrukken, we zijn natuurlijk gewoon gered, hè, met deze investering, ja, met deze effectieve interventies. Dus pharma heeft, denk ik, boven verwachting geleverd. Boven volgens mij ieders verwachting. In ieder geval van de mensen die ik ken en sprak. Dus in die zin kun je zeggen, nou, het resultaat was toch geweldig. Ja, maar dat weet je voorhand niet. Hè? En ik kijk naar die situatie toen we dat nog niet wisten. En dan zeg ik, ja, je ziet eigenlijk dat er relatief weinig geld geïnvesteerd wordt in iets waarvan de wereldeconomie en ook de wereldgezondheid enorme schade kon oplopen. En dan wil je dat die prikkel voor investeerders voldoende groot is om dat risico te nemen.
En dat betekent rendementen van 15-20%. Gewoon hoger rendementen want hoog risico investeringen.
Nou, kijk, ik ben alweer genoeg econoom om daar dan iets genuanceerder over te denken. Okay. Dus wat we eigenlijk zeggen is, kijk, je investeert in pharma en je weet niet welke van die bedrijven nou dat succesvolle, hè, wie gaat er nou, wie is de winner die straks die hele pot mee naar huis mag nemen. Dus waar je dan toch een beetje van uitgaat is dat er wat risicospreiding is onder die investeerders. Dus die hoeven niet per se al hun eieren in één mandje te leggen. En in die zin is het wel verstandig om wat portfolio management te doen. Daarmee kun je wat van die risico's, die scherpe kun je wat dempen van die effecten. Dus, en als je graag veel risico loopt, nou, dan kan dat. Hè. Dan kun je gewoon investeren in een enkel bedrijf, maar dat hoeft niet. Dus ik zou vooral verwachten dat het rendement wel rekening houdt met het ietsje hogere risicoprofiel, ook als je spreidt. En dat het rendement mooi in de pas loopt met tenminste het rendement wat je in andere sectoren zou halen. En dat is ook ongeveer het geval, zoals ik het bekijk. Maar dus rondom COVID denk ik dat wij dat niet voldoende geborgd hebben. En ik maak me daar ook wel zorgen over, want wat gebeurt er nou de volgende keer als er nou weer een H5N1 toeslaat? Hè? Krijgen we dan weer een onderinvestering? Is dit nou het signaal wat we willen afgeven als samenleving? Hè? Dus wel heel veel geld investeren in dementie verlengen. Dan komt er een echte uitdaging. En dan dus blijkbaar een signaal afgeven. Waardoor investeerders niet doorpakken.
Ook nog even voor mij, want op grond waarvan concludeer je dat er onder geïnvesteerd is in COVID-vaccins?
Ja, dus als je zegt...
Je noemde zelf al meer dan 300 bedrijfjes en universiteiten die hebben geregistreerd bij de WHO dat ze bezig waren met een vaccin. Maar toch zeg jij, er is onder geïnvesteerd.
Ja, dus in principe gaat het niet over het aantal bedrijven. We kijken hoeveel meer naar wereldwijd hoeveel geld is erin geïnvesteerd. Hoe groot was de kans op succes ergens? Hè, in deze. En wat was de waarde van dat succes dan geweest? Hè, in termen van hoeveel was de maatschappelijke betalingsbereidheid dan geweest? En als je dat bij elkaar optelt, dan is dat niet in verhouding. Hè. We hebben gewoon veel minder geïnvesteerd dan we hadden moeten investeren.
Ja, oké. Okay. Ja, goed. We hebben die vaccins, gelukkig. Dan krijg je een situatie, zoals bij andere geneesmiddelen, dat er een exclusiviteitsperiode ontstaat, een monopolie, gedurende de patentperiode, maar ook als er regulatoire exclusiviteit is. Ja, dan is er geen concurrentie. En de prijs kan zo hoog gezet worden als de farmaceut in wezen wil. Is dat een goede situatie?
Het is de situatie die de overheid creëert. Hè? Dus het is iets wat wij met elkaar pharma gunnen, zal ik maar zeggen. Dus dit is de manier waarop de samenleving pharma wil prikkelen en stimuleren. En eigenlijk zeg ik pharma, maar ik bedoel natuurlijk de investeerders achter pharma. Laat ik het zo zeggen. Is dit een monopolistengedrag? Ja, en dat is een monopolie die wij als samenleving bewust uitgeven. Dus dan kun je zeggen, ja, maar monopolisten die gedragen zich altijd wat ongelukkig vanuit een maatschappelijk perspectief. Ja, zeker. Maar ja, weet je, we kunnen investeerders ook op een andere manier belonen. Maar dit is hoe we investeerders belonen.
Maar goed, is dat een wenselijke situatie? We kunnen ook zeggen van die patentperiode, die verkorten we een aantal jaren. Of die regulatoire exclusiviteit bij weesgeneesmiddelen bijvoorbeeld. Die gaan we dus fors aanpakken.
Ja, ja. Dus wat je dan eigenlijk doet, is de prikkel tot innovatie verlagen. He, want dan is er minder te verdienen aan een innovatie. Bijvoorbeeld omdat die periode terugverdientijd korter wordt. En dan zullen investeerders ook terughoudend zijn. Als het rendement lager ligt in pharma dan in andere sectoren. Waarom zou ik in pharma investeren? Dus in die zin denk ik, ja, we kunnen, als wij met elkaar van mening zijn dat er eigenlijk te veel geïnvesteerd wordt in pharma, in wereldwijde productie en innovatie van geneesmiddelen, dan kun je op dit soort manieren die investeringen terugbrengen, door die prikkel ook te verlagen. Maar dat is typisch niet hoe er geredeneerd wordt. Ik hoor zelden mensen redeneren langs de lijn van, even kijken hoeveel wordt er wereldwijd geïnvesteerd in pharma, dat is veel te veel. Gegeven wat er op het spel is. Dat is eigenlijk niet wat we terug horen. En als we eerlijk kijken, dan zien we dat, ja, weet je, vroeger was Noordwest-Europa en had je nog Engeland en Amerika en een paar, Japan was nog langzamerhand een rijke land aan het worden, maar dat was ongeveer de rijkdom. En intussen zie je dat China uit de armoede stapt eigenlijk met onwaarschijnlijke snelheid. En als je niet goed, als je twee keer knippert, dan zie je in één keer dat India daar kort achter. En dat zijn, daar heb je het over 1,3, 1,4 miljard mensen. Dus wereldwijd neemt de groeit de wereldeconomie heel rap. En dat betekent dat het rendement op een investering van pharma niet meer alleen hoeft te worden opgebracht door de westerse landen, maar nu ook straks door die landen. En als je dan kijkt naar wat er geïnvesteerd wordt nu in innovatie van nieuwe geneesmiddelen, denk ik, nou, zo heel. Ik had eigenlijk wel. Iedereen mag daar zo even naar kijken. Maar ik heb niet de indruk dat die investeringen zo snel zijn toegenomen. Sneller dan bijvoorbeeld die economie, die wereldeconomie groeit.
Nee. Nou ja, dat komt het waarschijnlijk ook omdat in toenemende mate in de westerse wereld er een betaalbaarheidsprobleem is. In landen die niet meer bereid zijn om de hoge prijzen te vergoeden. Dus dat is misschien ook een reden waarom de investeringsbereidheid wat afneemt.
Nou ja, kijk, als ik kijk naar wat er daadwerkelijk wordt betaald aan dure geneesmiddelen, dan is dat. Ik vind dat woord duur al een beetje al lastig. Hè? Want ja, we geven een patent uit en dan wordt er een prijs gezet. En blijkbaar accepteren we dat. En even later gaan we dat moreel veroordelen door dat niet kostbaar te noemen, maar duur. Oké, maar dit is even hoe we dit is de taal van het moment. Ja. Dus ik gebruik ook even de term duur.
Hoge prijzen, vind ik eigenlijk een beter woord.
Dus dat die geneesmiddelen, dat we tegen hoge prijzen dan die geneesmiddelen in de markt zetten. Als ik kijk naar wat er dan uiteindelijk ook wordt betaald, dan denk ik, ja, er wordt nog steeds wel gewoon betaald. Er wordt wel veel geklaagd, er wordt veel meer geklaagd. Maar er is ook nog wel betalingsbereidheid. Ik denk wel dat de signalen die daarmee overheden afgeven aan investeerders, dat die op een gegeven moment wel optellen. Dus die investeerders denken dan wel, hoe groot is de zekerheid dat als wij de jackpot raken met een heel effectief geneesmiddel, dat we ook heel snel dat geneesmiddel kunnen afzetten.
Nou, het is natuurlijk misschien ook wel wat je nu ziet in Europa, waarbij de R&D-investeringen echt afnemen vergeleken met Amerika en China. Juist ook omdat die druk op prijzen in Europa veel groter is dan in andere landen.
Ja, dan moet ik zelf zeggen, kijk, voor mij ziet zo'n investeringsmarkt er echt wereldwijd uit. Ja. Hè? Dus op het moment dat in Europa terugloopt, dan denk ik prima, hè, als het wereldwijd maar niet terugloopt. En natuurlijk vinden de onderzoekers hier in Europa daar iets heel anders van. Hè? Maar ik kijk hier vanuit een soort van wereldwijd burgerperspectief. En het lijkt mij logisch om die investeringen daar te doen waar je denkt dat ze per euro het meest rendement opleveren. En als wij dan een duur land zijn, dan denk ik, dan ga je naar een goedkoper land om te ontwikkelen. Ja.
Ja, als een middel dan op de markt is, er is exclusiviteit, hadden we het net over, er is een monopolie. En dan neemt de exclusiviteit.
Mag ik nou even terug naar de vorige? Ja, dus we zaten in die markt, hè, waarin er één middel onder patent staat. Hè. En Er is één misverstand, denk ik, wat ik toch graag even zou willen adresseren hier. Dus heel vaak wordt gesteld die monopolie het moment is waarop die investeerder zijn bedrag kan terugverdienen. En dat dat het doel is ook, om zijn investeringen terug te verdienen. En als je dat, dat frame gebruikt, en ik zie het ook vaak gebruikt worden door mensen uit pharma, en ik denk dat ze daar echt mee moeten stoppen. Want dan krijg je natuurlijk zoiets van, oké, die investeerder heeft 1 keer ingelegd, hij heeft nou 10 keer uitbetaald gekregen. Hoe vaak wil je dan dat hij uitbetaald gaat krijgen? Terwijl, wat ik al eerder uitleg, het is eigenlijk, je moet een perspectief nemen van alle investeringen over alle bedrijven samen en kijken wat het dan heeft opgeleverd aan rendement. En niet van de investeerder die in dit ene middel heeft geïnvesteerd, want dat is gewoon een verkeerd perspectief. Dus anders gezegd, het als je heel veel geld hebt ingelegd in dementiegeneesmiddelen en het is niet gelukt, hè, moet je dat dan kunnen terugverdienen? Nee, dat moet je helemaal niet kunnen terugverdienen. Dat is je risico, is ondernemersrisico of investeerdersrisico.
Het is ook sunk money, hè, zoals het dan heet. Het is geïnvesteerd, het is weg. En ja, daarna doet het er eigenlijk ook niet zo vreselijk veel toe, want dat geld is al uitgegeven.
Dus stel je voor dat je nadat je 10 miljard hebt uitgegeven aan dementiegeneesmiddel, dat je erachter komt dat dat middel wel bruikbaar is voor een heel klein groepje. En dan denk je, heb ik toch iets wat ik, een klein groepje jongeren met een heel speciale hersenafwijking, weet je, daar kunnen we met dat middel behandelen. Kun je dan je investeringskosten gaan terugverdienen? Nee, natuurlijk niet. Maar je kan wel proberen met die investering zoveel mogelijk rendement te maken natuurlijk. En dat is ook wat een farma, dat je zou mogen verwachten van een farmaceut.
Ja.
En de reden waarom ik dit allemaal zo benadruk is dat ik denk, het is goed om het als sunk money te zien, sunk kosten. En het is ook goed om die prikkels die wij uitzetten, om dat vooral te zien als een prikkel voor toekomstige investering. Dus ook al heb jij met heel weinig geld de jackpot geraakt. Oh, en soms met heel veel geld krijg je maar een heel klein stukje terug. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Wat je vooral laat zien is, de samenlevingen zijn bereid, als je zoveel gezondheidswinst toevoegt voor deze groepen mensen in deze landen, dan kun je daar dit mee verdienen. Dat signaal, dat maakt dat er een nieuwe investering gaat gebeuren. En je bent het dus niet, het gaat niet om investeringen uit het verleden te compenseren. Het gaat erom om investeerders te verleiden opnieuw te investeren in nieuwe innovaties. En dat hele idee van dat investeerders kunnen geld terugverdienen, laat ik het alsjeblieft nooit meer horen.
Ja, duidelijk. Goed, een middel gaat van het patent af. En dan zie je heel vaak dat de prijs enorm naar beneden gaat. Maar je ziet ook steeds vaker eigenlijk dat die prijs blijft zoals die is. Zeker bij weesgeneesmiddelen. Want omdat er gewoon geen generieke fabrikant is die het na gaat maken. Daar functioneert dat niet echt heel goed. Hè?
Nee, en dan hebben we nog één markt overgeslagen. Namelijk die markt waarin er meerdere middelen met elkaar concurreren. Die allemaal onder patent staan.
Onder patent zijn, ja.
Ja, zullen we die eerst even pakken?
Ja, helemaal goed.
Ja. Dus op het moment dat je meerdere middelen hebt, bijvoorbeeld MeToo-geneesmiddelen, sommige zijn equivalent, maar sommige zijn ook echt beter. Hè, of voor een bepaalde subgroep heel erg bruikbaar. En dan zien we dat die geneesmiddelen, die markten, die moeten met elkaar, of die fabrikanten moeten met elkaar gaan concurreren. We hadden het er al over dat de prijzen dan, dat de lijstprijzen iets kunnen zakken, of soms ook heel weinig. We hebben wel eens meegemaakt dat de lijstprijzen stegen. En dan denk je, wat gebeurt er hier dan? Dan heb je een middel. Ik heb meegemaakt dat er een middel op de markt kwam wat objectief gezien echt niet beter was. Eerder slechter. En dat dan tegen een hogere prijs in de markt werd gezet. En dan vraag je je af, wat gebeurt er hier? En dan wordt vaak het margespel gespeeld. Hè? Jullie kennen dat allemaal in de pharma natuurlijk. Maar niet alle mensen die van buiten de pharma zijn daarmee bekend. En wat er dan gebeurt, is dat je kan dus zeg maar, laten we zeggen, als je naar zo'n ziekenhuis gaat en je hebt een ziekenhuisapotheker en die wil je verleiden om vanaf nu op jouw middel te gaan voorschrijven, dat je die dan vooral een hoge korting biedt. En als die korting het hoogst is, hè, de partij, de farmaceut die de grootste korting biedt, ja, die wint het contract. En het is veel makkelijker om een hoge korting te bieden als je begint met een hoge lijstprijs. Dus wat je dan is het helemaal niet meer zo vreemd dat die tweede op de markt binnenkomt, eigenlijk een slechtere positie heeft. Hè, want die moet al zichzelf invechten. En dat die dan komt met een hogere lijstprijs. Nou, dus het is goed om dat te begrijpen. En ook te begrijpen waar dat geld dan eindigt. En dat geld, als je zou zeggen van dat geld eindigt uiteindelijk toch weer bij de burger. Linksom of rechtsom, dan maakt het niet zoveel uit. Maar we hebben andere verhalen. We zien eigenlijk dat dat geld eindigt soms naar... Een voorbeeld dat er al rondzinkt in de markt... en waar iedereen op zijn manier wel bekend mee is in de sector... is dat er een reumatoloog is geweest... die een landgoed heeft gekocht in Toscane van dat geld. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk denk je dan, oké, maar dat is dus niet... dan komt het en niet meer bij de farmaceut terecht... en het komt niet bij de burger terecht. En sommige, nou, dan zie je ook wel artsen zeggen... nou ja, als het maar niet bij de farmaceut terechtkomt... want die vragen veel te hoge prijzen. Maar wij economen denken dan, ja, maar die prijzen hebben een doel. Die moeten namelijk investeerders verleiden... om opnieuw te gaan investeren in nieuwe risicovolle... Dus ja, als daar hoge winsten worden gemaakt... dan heeft dat in de toekomst een revenue. Hè? Dat leidt tot nieuwe bijdrage. Maar als die ziekenhuizen met die marge hobbyprojecten gaan doen... Of hun eigen zakken gaan vullen... ja, dat is geld wat daadwerkelijk uit wat verloren is. Ja. Hè? Dus ik vind dat toch een ontzettende... we hebben te weinig aandacht voor wat er in die markt gebeurt. Hè? Dus dan heb je een middel waar je moet je concurreren als farmaceut. Je moet ook heel veel korting weggeven. Een groot deel van je winst en daarmee beloning voor de investeerders verdwijnt. En vervolgens zie je dat die burger ook daar eigenlijk niet de voordelen, de vruchten van plukt. Nou, daar denk ik, daar faalt ons beleid.
En hoe zou je dat moeten voorkomen?
Nou, er zijn voorbeelden, zoals in Noorwegen, waar de autonomie niet meer bij het ziekenhuis ligt om te kiezen tussen medicijn A en B. Dus dan wordt er gezegd van deze middelen die zijn tot op zekere hoogte concurrerend, vergelijkbaar. Voor dat deel maken wij een landelijke veiling. Vervolgens moet iedereen mee met die veiling. En dan denk je natuurlijk, ja, maar er zijn altijd patiënten die een insult krijgen van dit middel en niet van dat. Of er zijn altijd groepen mensen die willen toch nog die tweede optie gebruiken als de eerste niet werkt.
Het is goed om ergens uit te kunnen kiezen. Hè?
Ja, ja, ja. Dus dat is ook geregeld in Noorwegen. Dat kan ook. Hè? Maar de centrale onderhandeling met het basisproduct, waar je als je geen bijzondere reden mee hebt waar je mee begint. Ja, die keuzevrijheid die is ziekenhuizen ontnomen en die ligt bij de centrale overheid. Ja. En dat zou een manier kunnen zijn. Nou ja, heeft ook nadelen weer. Daar kan we even verder over nadenken. Maar het gaat mij er meer om dat mensen zich realiseren dat geld wat tussen de lijstprijs zit en wat er daadwerkelijk zeg maar wordt betaald, dat geld daartussenin, dat over grote sommen geld gaat. En dat geld vanuit de samenleving veelal niet, meestal niet op de goede plek te
gaan. Ja, en daar hebben we natuurlijk vaak geen idee van. Hè? Want we kijken, zeker in de media, we kijken naar hoeveel kost een middel. Dan kijk je naar de lijstprijs, maar de feitelijke prijs, daar hebben we geen idee van. Dat is misschien wel de helft van datgene wat er op de lijstprijs officieel staat.
Ja, ik heb daar natuurlijk ook wel met farmaceuten, maar met ziekenhuisinkopers.
Farmaceuten zeggen ongeveer de helft. Hè?
Dat komt denk ik wel enigszins overeen met wat ik heb gehoord.
Ja.
Ik heb gehoord dat ziekenhuizen waar de artsen in loondienst zijn, dat die een betere onderhandeling weten te voeren. Hè? Dus daar zie je dat die besluitvorming ook meer in één hand is, zal ik maar zeggen. En dat die eigenlijk meer van de prijs af weten te tikken dan ziekenhuizen waar de artsen zeg maar zelfstandig zijn. En nou weten we niet, dat moet ik wel even erbij zeggen. Dus ik praat dan met de ziekenhuisinkopers. Dus dat zijn de vertegenwoordigers van de ziekenhuisapothekers. Dus die zeggen dan bij voor die ziekenhuizen in loondienst zeggen ze dat ze ongeveer 60% eraf tikken. Terwijl die andere ziekenhuizen, daarvan hoor ik dat het ongeveer 40% is. En dan kan het best zijn.
Maar dat komt dan nog vaak weer bovenop die kortingen die de farmaceut met VWS heeft onderhandeld.
Ja, ja, ja. Dat kan.
Dus farmaceut houdt daar in hoop gevallen niet eens zo bar veel aan over dan.
Nou, dus wacht. Nou, dat moet niet gelijk medelijden hebben. Maar op het moment dat je die oorspronkelijke prijs. Als je als enig geneesmiddel in de markt zit en er is geen concurrentie, dan ben je met VWS aan het onderhandelen. En dit gaat natuurlijk toch veel meer over een onderhandeling die op het niveau van het ziekenhuis plaatsvindt. Ja. Hè, waar die oorspronkelijke korting met VWS niet meer zo'n grote rol speelt. Maar Dit is een spannend moment, hè, vind ik, deze onderhandeling. Omdat je eigenlijk hoopt dat die prijskorting, dat die wel bij de burger terechtkomt. Ja. En dat hebben we dus niet voor elkaar.
Laten we verder kijken met de verschillende markten. Ik noemde net al eventjes, de first class heeft geen exclusiviteit meer. Wat ik al noemde, het voorbeeld, bij weesgeneesmiddelen zie je geen heel vaak geen generieke competitie na afloop van de exclusiviteit. Dat zijn nou wel van die situaties waarvan ik denk, hier moet de overheid wellicht ingrijpen, want dan wordt een prijs heel erg lang hoog gehouden. Dat dient geen enkel doel meer. Alleen omdat er toevallig geen generieke competitie meer is.
Nou, dat doet me goed om dat uit jouw mond te horen. Ja, nee, kijk, dit is hoe economen daarover praten altijd. Hè? Ja, dus zo, dit is zeker hoe wij dat zien, zal ik maar zeggen. Hè? Dus je zou kunnen zeggen dat oorspronkelijke patent en het monopolierecht wat je daarmee uitgeeft, dat dient een doel.
Ja. Weet je? En op een gegeven moment is het gewoon afgelopen.
En dan kun je van balen, maar dat heeft gewoon een doel. En daarmee betaal je die investeerders, stimuleer je investeerders. Maar dan is er een moment dat die betaling is gedaan. En dan is het ook, dan moeten de voordelen ook bij de samenleving en met name de burger. Hè? Want die investeerders zijn natuurlijk ook deel van de samenleving, maar dan moet het ook echt bij de burger terechtkomen. Ja. En dat laatste, dat kan op heel veel manieren kun je dat als farmaceut voorkomen. Dus dat noemen we ook wel evergreening. En er zijn allerlei trucs voor. Je hebt ook pay for delay en zo, strategieën waar je ook wel van bekend mee bent.
Hoogst illegaal natuurlijk.
Ja, en toch hebben we best heel veel signalen dat gebeurt. Hè. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen die worden toegekend in de markten, dan zien we dat de toetredingssnelheid vanuit farmacie en soms ook überhaupt niet alleen snelheid, maar ook of het wordt geïntroduceerd in de markt, dat we dat eigenlijk niet snappen. Hè. Dus dan zien we dat er is een middel dat wordt geleverd in Portugal. En dan komt er een tweede middel, want dat zou kunnen concurreren met dat middel. En die tweede farmaceut die levert dat middel gewoon nooit aan voor introductie in Portugal. En dan denk je bij jezelf, ja, nu kan er geconcurreerd worden en kan die prijs naar beneden. En dan gebeurt het niet. En nou heb ik dus geen bewijs dat bewuste strategieën zijn, zeg maar, van de eerste, de first in class, om bijvoorbeeld die tweede uit te kopen. Maar ik gaf net al wel aan in onze berekening, hè, terug toen we gingen van 100% naar 40% in prijs, en dan moet je het ook nog delen door twee. Hè. Nou ja, de marktoplossing is voor deze twee partijen, stel je voor de first in class gaat praten met de second in class, ja, je hebt een veel betere deal als die tweede in class nooit die markt binnenkomt. En als je dan empirisch observeert dat het ook vaak niet gebeurt, ja, dan als econoom, ja, meestal, je moet eigenlijk meer bewijs hebben, hè, om dan een bol, maar dat lijkt er toch wel op. En het gebeurt niet af en toe, hè. Dit is grote schaal.
Ja. Laten we even naar de laatste markt, zal ik maar zeggen, overgaan. Dat is de generieke markt, als de patenten allemaal verlopen zijn, er zijn goedkope alternatieven. En dat is eigenlijk een hele aparte maatschappelijke discussie die momenteel gevoerd wordt. Dan hebben we te weinig van die middelen, want er is eigenlijk nauwelijks meer iets aan te verdienen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook erg zeer zorgelijk.
Ja, dus ik denk, nou moeten we een aantal dingen onderscheiden. Je hebt hier wereldwijde leveringsproblemen soms. Hè? En die hadden we vroeger minder. En dat komt omdat vanuit kostenperspectief het soms heel aantrekkelijk is om op één plaats te opereren. Soms is het ook gewoon dat wij in Nederland en Europa hele goede misschien milieuwetgeving hebben die tegelijkertijd ook heel kostbaar is, waardoor ja eigenlijk de productie buiten de EU veel goedkoper kan plaatsvinden met al die milieuverontreiniging die daar
India,
dan bij
hoort.
Ja, 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 ja. Er zijn allerlei redenen waarom, zeg maar, wij in Europa en überhaupt, hè, of in westerse landen minder wordt geproduceerd. En dan raak je afhankelijk van soms, ja, een enkele fabriek, hè, die misschien wel 5 of 10 of 20 labels naar buiten brengt, maar het is allemaal één proces. En als dat proces dan gecontamineerd raakt, ja, dan is het mis. Dus er is een deel van datum. Hè, en dat leidt natuurlijk tot tekorten, zou je kunnen zeggen, wereldwijd. Maar meer in Nederland dan elders. Daar ben ik van overtuigd. En dat heeft ermee te maken dat het kan aantrekkelijk zijn om bepaalde voorraden aan te houden. Niet alleen, zeg maar, voor de dus, zeg maar, groothandel en apothekers. Maar het kan ook, je kan ook zeg maar, in de handel gewoon, kan het handig strategisch zijn om een voorraad aan te houden. Omdat je weet dat er wel eens wat schokken zijn en dat je gebruik maakt van energieprijzen die over de dag heen verschillen en ook de prijs. Dus, en als we dan kijken naar hoe Denemarken onderhandelt, die krijgen ook heel scherpe prijzen op die generieke geneesmiddelen. Maar als er dan een tekort is in de pijplijn of in de markt of ergens, dan, omdat zij met een soort veilingssysteem werken, gaat die prijs gewoon omhoog totdat de Denen hun geneesmiddelen krijgen. En dat betekent dat waar wij in Nederland dan met een vaste prijs zitten en zeggen, ja, we hebben een hele lage vaste prijs en de wereldmarkt levert eerst uit, zeg maar, op de plekken waar je hogere prijzen kan krijgen. En dat is bijna overal, dus wij staan achter in de rij. Daar hebben die Denen ook lage prijzen, maar staan ze niet achter in de rij, want wanneer er een tekort is, ja, dan blijft loopt die veilingwijzer loopt op en op en op en op, totdat iemand zegt, ja, nu wil ik wel leveren aan Denemarken.
Zou dat systeem in Nederland ingevoerd kunnen worden?
Ja, dat zouden wij kunnen. Er zijn meerdere manieren waarop wij dat kunnen oplossen, hoor.
Maar
dat
dan zijn misschien de zorgverzekeraars die daar niet enthousiast voor zijn met een preferentiebeleid enzovoort.
Ja, nou, dat is een manier om tegenaan te kijken. Kijk, zorgverzekeraars die worden in december afgerekend op de premie. En hoezeer we het ook zouden willen dat zij kwaliteit en toegankelijkheid mee zouden nemen, wij zelf als burgers kiezen gewoon weer op de premie. En dat betekent ook dat die zorgverzekeraar bij de inkoop ook gewoon kijkt naar kostenbeheersing. Dus gegeven dat dat is hoe onze markt werkt in Nederland, vind ik het ook lastig om van zorgverzekeraars te verwachten dat zij bereid zijn grote verliezen te leiden om dan hoge kwaliteit en toegankelijkheid en leveringszekerheid te kunnen garanderen. Wat je wel kan doen, is kijken naar ons stelsel, hoe dat in elkaar zit. Oké, we hebben een autoriteit en die moet toezicht houden op die leveringsplicht. En dat is de NZA. En is het nou zo dat de NZA kijkt...
De Nederlandse Zorgautoriteit.
Nederlandse Zorgautoriteit, precies. Ja. En is het nou zo dat die NZA monitort, controleert, aanwijzingen geeft als het misgaat. En als dan vervolgens die aanwijzingen niet worden opgevolgd, doorkomt met lasten onder dwangsom of eigenlijk boetes. Is dat nou zo? Of gebeurt daar helemaal niks op het gebied van geneesmiddelen? En daar gebeurt helemaal niks. Dus dan zie je dat zorgverzekeraars eigenlijk wel de middelen hebben om, er zijn genoeg marktoplossingen om die leveringszekerheid te vergroten, maar vrijwel geen prikkel, of misschien wel helemaal geen prikkel ervaren om dat te doen. En dan denk ik, ja, dan werkt zo'n markt niet. En dan moet je ook niet verbaasd zijn als het resultaat je dan tegenstaat.
Nou, het mogen duidelijk zijn dat het een ingewikkelde materie is. We hebben het over een markt voordat een middel beschikbaar is, een markt na registratie, maar met een monopolie. Een markt als er MeToo's beschikbaar komen. Een markt als het eerste middel, first in class, geen exclusiviteit meer heeft. En een markt als alle patenten verlopen zijn, echt een generieke markt. Dus we hebben even kort hebben we dat aangestipt. Uitermate boeiend. En ik begreep dat jij ook bezig bent om in de VU een soort cursus op te bouwen om geïnteresseerden hier meer over te doseren.
Ja, dus wij denken eigenlijk dat veel van die discussie nu gevoerd wordt op basis van moraliteit en ook wel verwijten over en weer. Terwijl er gewoon, en dat hoop ik dat ook de luisteraar heeft gehoord, veel economie onder kan zitten en zou moeten zitten. En dat veel gedrag wat we moreel soms veroordelen in het maatschappelijk debat eigenlijk gezond economisch gedrag is. En dat wij instituties hebben opgezet die ook precies dat gedrag uitlokken. Dus ons idee van deze cursus is om inzichtelijk te maken waarom zijn dingen zoals ze zijn, zonder dat daar, ja, zonder dat je met een moreel oordeel komt, maar meer met een economische verklaring. En wat is er dan misschien aan te verbeteren? Het is een cursus die opgezet is gericht op mensen die al enige jaren in de farma werken.
Speciaal gericht voor mensen in de farmaceutische industrie?
Dus laten we zeggen, wel aan de verschillende zijden. Dus ja. Het kan zijn dat je aan de inkoopzijde zit, of aan de verkoopzijde, of aan de groothandelszijde, of aan de toezichthoudende kant. En we willen eigenlijk ook mensen vanuit die verschillende perspectieven laten deelnemen. Dus we zijn heel actief op zoek naar, en die benaderen we ook, zeg maar, mensen vanuit de overheid, toezichthouders, om die ook, zodat dat gesprek even buiten de onderhandelingen om, buiten de formele, soms padstellingen en verwijten om, mensen gewoon even kunnen kennis nemen van gezonde economie, gewoon de basis, die veel kan verklaren. En ook op die manier elkaars perspectief tot zich kunnen nemen.
En wanneer gaan jullie van start?
Wanneer komt deze podcast uit?
In januari.
Kijk, nou, dus dan komt die. Dus dan is de inschrijving die staat dan aan. En de cursus wordt gegeven in het voorjaar. Er zijn nog een paar data niet helemaal zeker, helemaal duidelijk. Dus daar schuiven we nog wat mee. Maar kijk op de website van de Vrije Universiteit bij Geneesmiddelenmarkten. Want dat is de titel van deze cursus.
Mooi. Nog even over jezelf, Xander. Je bent ongetwijfeld heel druk bezig als gezondheidseconoom. Wat trekt jou zo aan in deze kant van de economie? Je hebt echt specifiek gekozen voor de zorgeconomie. En niet voor de algemene economie. Want dat heb je
ja, ik ben algemeen econoom eigenlijk. Hè?
Maar je bent vooral met de zorgeconomie bezig.
Ja, maar kijk,
wat is daar specifiek leuk aan?
Nou, het is geweldig complex. En dat is heel leuk.
Daar hou je van.
Ja, daar hou ik van. En het heeft ook heel veel perspectieven. En al die perspectieven hebben ook een plek. En verdienen ook een plek. Maar niet in het minst omdat mijn moeder als verpleegkundige, wijkverpleegkundige, heeft ook in een ziekenhuis gewerkt. En in allerlei settingen. Eigenlijk dagelijks klaagde over het stelsel. En dat is, dan praten we over 1984 tot 1986, 87. En het waren voor mij vormende jaren, hè, in mijn tienertijd. En die gesprekken, die kan ik me nog allemaal levendig herinneren. En dat heeft mij enorm geïnteresseerd. En ik ben natuurlijk ook getrouwd met een arts. Dat scheelt ook. En nou ja, weet je, dus vrienden, familie. En mijn vader is ook hulpverlener op zijn manier. En bij de brandweer heeft hij jarenlang als officier en commandant gewerkt. Dus dat heeft dat, ja, dat bij elkaar merkte je dat heeft dat mijn interesse enorm getrokken. En ik ben niet alleen daardoor maatschappelijk betrokken, maar ik ben wat analytischer van aard. Hè, waardoor die combinatie maakt dat ik dit leuk vind om te doen.
Ja, hobby's?
Nou ja, ik zit ook nog op Blue Sky. Maar dat gaat ook over gezondheidseconomie. Ja, dat is eigenlijk ook werk. Dus eigenlijk, ik zeg altijd, in mijn leven heb ik mijn gezin en mijn werk. En eigenlijk is er niet heel veel meer.
Nee, druk genoeg.
Ja.
Sander Koolman, ik vond het erg leuk dat je hier naar ons bent gekomen. Ik vond het een zeer instructief gesprek. En wat hij al aangaf, als je er meer over wilt weten, komt een cursus waarin alle ins en outs over diverse markten van geneesmiddelen worden uitgelegd. Zeer bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.